Vanavond, broeders en zusters, zouden wij naar Genesis 36 moeten. Ja, daar staan we dan, hè? Genesis, ik heb u thuis al gelezen. Mooi, dat komt er goed uit. Want dan hoef ik dat nu niet meer te doen. Ik ga dat ook inderdaad niet doen. Het is een hoofdstuk waarin afstammelingen vermeld worden van Esau. En ook van degene die in de dagen van Esau of daarna over Seir geregeerd hebben. Dat is een hoofdstuk wat ook bepaald niet duidelijk is. Maar aan de andere kant, wat ons vermeld wordt, zijn inderdaad slechts afstammelingen, erfgenamen van Esau, lui die we gewoonlijk niet meer tegenkomen. Er zijn maar enkele namen bij die later in de Bijbel nog een rol spelen. En verder worden er ook geen leeftijden gegeven of niks. En zelfs de familieafverhoudingen zijn in vele van deze gevallen oninteressant. Ik heb nog even gedacht, zal ik over de 80-jarige oorlog gaan praten. Want, nou ja, ik kwam Alva hier tegen. Hè? De hertog van Alva. In de Engelse vertaling staat dat letterlijk. De doek. Want er staat vorst hier, maar dat vertaalt het Engels met duke. Alva, dat is in vers 40. Maar bij nader inzien denk ik toch niet dat hij de Spanjaard geweest is. Hè? Dus wat ik maar zeggen wil is dit, dat er eigenlijk helemaal heel weinig over te zeggen valt. Dat het twee verschillende gedeelten zijn, daar hebben we ook al eens bij stilgestaan bij onze inleiding tot dit Bijbelboek. En verder zou ik er eigenlijk het beste maar het zwijgen toe kunnen doen. Dan neemt hij weg dat ik natuurlijk wel een opsomming zou kunnen geven, theoretisch, over de betekenis van de namen enzovoorts. Maar ik geloof niet dat je er veel mee kunt. Ik kan het ook niet. Dus het lijkt me niet zo erg zinvol. Het enige wat ik even wil opmerken hier, is dat er twee namen in dit gedeelte voorkomen die later in de Bijbel wel degelijk een rol spelen. De ene is die van Teman, de kleinzoon van Esau. De oudste zoon van Esau is Elifas. En Elifas krijgt weer een zoon die heet Teman. En die naam die komen we later tegen, omdat de naam Teman ook gegeven wordt aan het gebied waarin het gebergte Paran ligt en waar ook Petra of Sela gelegen is. De naam Teman, later in de Bijbel dus, is daarmee een regelrechte verwijzing naar deze stad, Sela of Petra. De stad die in de toekomst een rol speelt bij de terugverzameling van Israël. Dat is één. De andere naam die een rol speelt is die van Amalek, een broer van deze Teman, de jongste. En zelfs van een bijvrouw staat er. Deze Amalek is een kleinzoon van Esau en er komt ook een volk vandaan, de Amalekieten, waarvan gezegd wordt dat God er een strijd mee heeft van geslacht tot geslacht. Die namen vinden we dan hier terug. Dus hier en daar geloof ik nog één die zo af en toe genoemd wordt. Maar die spelen verder geen rol in de geschiedenis. Dus ik wou zeggen, laten we het hierbij laten wat het hoofdstuk betreft. Er zit weinig anders op. Dan kom ik in hoofdstuk 37. Waar staat, en Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen, zijn vaders in het land Canaan. Dit zijn de geschiedenissen. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Dat gedeelte, tot zover als ik het nu las, hoort natuurlijk eigenlijk nog bij het voorgaande schriftgedeelte. Dat wil zeggen, het zou gelezen moeten worden onder hoofdstuk 36, omdat het besluit is van dat schriftgedeelte. In elk geval is het zo dat Genesis 36 uiteenvalt in twee delen. Het ene loopt vanaf vers 1 tot en met, of tot halverwege vers, tot en met vers 9, waar ondertekend is met dit: nu zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomiet op het gebergte van Seir. En in het voorgaande gedeelte heeft Esau beschreven waar hij woonde en welke zonen hij gewonnen had. En dan vanaf vers 10 is het kennelijk Jacob die schrijft. Dat wil zeggen, Jacob begint zijn verhaal te schrijven dan in vers 10 met: dit zijn de namen de zonen van Esau. En dan wordt er gezegd: Elifas, de zoon van Ada, Esau's huisvrouw, Reuel, de zoon van Basmat, Esau's huisvrouw enzovoorts. En als u het gelezen hebt thuis, dan heb je ook gezien dus dat wat nu volgt vanaf vers 9 voor een groot deel ook weer een herhaling is van wat staat in vers 1 tot en met 8. Daar gaat het ook om, want zoals eerder gezegd, vers 1 tot en met 9 is geschreven door Esau, die dat ook ondertekent in vers 9. En vanaf vers 10 is het geschreven door Jacob, zijn broer, hè? door Jacob, die ondertekent in Genesis 37, vers 2. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. Ik heb in de tijd het vers ook aangehaald als duidelijk voorbeeld van dat deze uitspraak, dit zijn de geschiedenissen of dit zijn de geboorten van, dat het niet de aanhef is van een gedeelte, maar het onderschrift van een gedeelte. Dat blijkt wel, want wat er nou verder volgt, is ook niet de geschiedenis van Jacob, maar het is de geschiedenis van Jozef. Ik weet weliswaar niet wie het geschreven heeft, want er staat er niet bij, maar het is de geschiedenis van Jozef, hetgeen ook uit het eerste woord dan vervolgens blijkt. Hè? Want in vers 2 begint het verhaal met Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders enzovoorts. Of hij dat geschreven heeft is zeer de vraag, we weten het gewoon niet, omdat het er niet bij staat. Maar daar begint de laatste grote geschiedenis van het boek Genesis, een van de mooiste geschiedenissen uit de Bijbel als u het mij vraagt, de geschiedenis van Jozef. Zodat het verhaal van Esau hier in hoofdstuk 36 twee keer verteld wordt. Eén van Esau, toen hij nog in Kanaan woonde. En het latere gedeelte is later bijgeschreven nadat Jacob en Esau uit elkaar gegaan waren. Omdat ze te veel vee hadden. Ze konden niet samen in hetzelfde gebied wonen. En Esau trok dus naar het zuiden. Naar het gebied wat inderdaad bekend is als Edom of Esau of Seir. Of als Theeman, en er zijn nog een paar andere namen voor. Nou goed, dat gedeelte is dan blijkbaar geschreven door Jacob, die dan ook zegt in 37 vers 1, Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders, en dat staat in contrast tot het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk, waar staat dat Esau de vader van Edom is, en in dat gedeelte staat dat hij woonde op het gebergte van Seir. En dat stond in ieder geval al in vers 9. En daar tegenover staat dus 37 vers 1. Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders in het land Kanaan. Punt uit, einde van het verhaal. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En dan komt het verhaal van Jozef. Daar staat dan, Jozef zijnde zoon van 17 jaren weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. Ja, daar staat erbij, dat wisten we toch wel, want 17 jaar is een jongeling uiteraard. In ieder geval naar onze begrippen. En dan staat er, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa en zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeder lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde, daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schovenbinderen in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd en ziet de zon en de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En ze zeiden tot hem, zie, hier ben ik. En hij zei tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want ziet hij was dwalend in het veld. Zo vraagde hem deze man zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zo begint dan de bijzondere geschiedenis van deze Jozef. Het is wel moeilijk om het te bespreken, omdat het eigenlijk zo is dat de betekenis van deze geschiedenis vooral tot uitdrukking komt via het geheel. Het merkwaardige is dat dit eigenlijk, wat de profetische betekenis althans betreft, de meest duidelijke geschiedenis is in heel Genesis en misschien wel van het hele Oude Testament. Mede omdat daar de dingen netjes achtereenvolgens gebeuren. En dat is bij de andere geschiedenissen wel eens anders. Ze worden hier dus netjes verteld in de volgorde waarin ze plaatsvonden. Erg uitgebreid en het is dan ook meteen de afsluiting van het boek. Maar laat ik beginnen dan maar bij de naam van Jozef. Wat er hier niet bij staat, maar wat ik meteen aan het begin van het verhaal wel moet vertellen, voor alle duidelijkheid, voor het geval ik nog niet weet overigens, is dat deze Jozef wordt aangesteld als de eerstgeborene van Jacob. Dat wil zeggen, hij is een van de 12 zonen, maar niettemin wordt hij, hoewel hij lang niet de oudste is, eigenlijk de 11e, hè, maar hoewel hij lang niet de oudste is, wordt aan hem later het eerstgeboorterecht gegeven. Dat staat hier nog niet, maar het komt pas later in Genesis aan de orde als Jacob zijn zonen en ook bijzonder Jozef en de zonen van Jozef zegent. Maar die naam Jozef, die we dan hier voor het eerst tegenkomen, althans nadat eerst zijn geboorte vermeld was, die naam van Jozef komt de hele Bijbel door naar voren als de aanduiding van degene aan wie de beloften gedaan zijn, de erfgenaam van de belofte. Kijk, de lijn loopt natuurlijk gewoon vanaf Adam via Noach naar Abraham en bij Abraham. En sinds Abraham wordt in de geschiedenis steeds een probleem gemaakt van de vraag wie eigenlijk het eerstgeboorterecht heeft ontvangen. Dag Cor. Het probleem dus bij die aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob en zo verder, is steeds wie krijgt het eerstgeboorterecht. En in de praktijk betekent dat feitelijk wie is de erfgenaam van de beloften die God gedaan heeft. Beloften die hun oorsprong feitelijk al vinden in de beloften aan Adam en die dan vererfd worden. En in die geschiedenis is ook wel eens sprake van een verwisseling van het eerstgeboorterecht, maar het valt niet zo op. Maar bij Abraham begint het probleem, hè, daar heb je het conflict tussen Abraham en Lot, en daarna heb je het conflict tussen Ismaël en Isaac, en daarna heb je het conflict tussen Esau en Jacob, en daarna heb je het conflict tussen Ruben en Jozef, want daar komt het op neer. Later overigens voortgezet in het conflict tussen Juda en Ephraim, want zo wordt het dan later genoemd. Dat zijn trouwens ook samenvattende namen, daar gaat het nou niet om. Maar laten we het hier in Genesis maar even houden bij Ruben en Jozef, want het zal ook blijken dat Ruben in deze geschiedenis ook meteen een tamelijk belangrijke rol speelt. De gedachte is immers dat Ruben de eerstgeborene was van Jacob en van nature neemt hij de positie in van Ismaël en van Esau. Dat is meteen problematisch dus. En dat blijkt ook wel, want in plaats van dat Ruben het eerstgeboorterecht krijgt, wordt het eerstgeboorterecht later gegeven aan Jozef. Dat wil zeggen, het wordt gegeven niet aan de eerste zoon van Lea, maar het wordt gegeven aan de eerste zoon van Rachel. En ook die waren alles verwisseld. Dus problemen genoeg. Maar Jozef staat dus voor eerstgeboorterecht. De hele Bijbel door. Dat komt onder andere omdat door de naamkeuze al, hè, bij zijn geboorte, in Genesis 30 is dat, vers 24, staat al, dus Genesis 30 vers 24, zij noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voegen mij een andere zoon daartoe, zodat Jozef betekent zoveel als hij of Jehovah zal toevoegen. En daar ligt de gedachte achter, die van uitbreiden, vruchtbaar maken, maar de eerste betekenis is altijd die van toevoegen. En het wordt er ook bij gezegd, want er staat, de Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Dat is eigenaardig, want meteen als Jozef geboren wordt, wordt dus gesproken over nog een andere zoon. De gedachte is namelijk dat hij twee zou moeten zijn. Dat weet je hier niet, maar dat blijkt later, hè, wat de gedachte is. Dat komt ook trouwens verder in de geschiedenis tot uitdrukking, want Jozef bleef lang de enige zoon van Rachel en later wordt dan alsnog Benjamin geboren, maar u weet, Benjamin was het ondergeschoven kind en die speelt ook in de geschiedenis van Jozef, in de rest van Genesis dus, ook nog een belangrijke rol. Omdat bij gelegenheid alle broers van Jozef verzameld worden en dan is Benjamin er weer niet bij. En als hij er de latere keer weer wel bij is, dan wordt hij geëerd boven al zijn broers. Dan krijgt hij 5 dubbele portie en dat soort toestanden. Maar hoe dan ook, hij speelt een aparte rol, heeft een aparte functie in het verhaal. Maar de gedachte is dat Jozef niet alleen zou moeten blijven, er zou een zoon bij moeten zijn. Dat probleem hebben we al gezien. De eerste plaats via de geboorte van Benjamin. Aan de andere kant via Ruben, die, ik wijs er nog maar even op. Ruben, waarvan staat dat hij zijn vaders bed beklommen had. Dat wordt tenminste later zo gezegd. Hij lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf, staat er in vers 22 van Genesis 35. En we hebben gezien dat er meteen achter staat, en de zonen van Jacob waren 12. Nog in hetzelfde vers. Ik heb toen meteen gezegd, de enige zinnige gedachte die erachter steekt is natuurlijk het probleem van, er zijn er 12, maar het hadden er 13 kunnen worden op deze manier. Op een of andere wijze moest er een bijkomen. Die kwam weliswaar niet. Althans, er wordt ons niks over verteld, dus het zal niet. Maar aan de andere kant staat ook van Jacob. Jacob hoorde het, maar er staat er niet bij dat hij er wat over zei. Dat wil zeggen, dat bleef ook nog een beetje geheim. Het is een beetje een geheimzinnige zaak om die 13e. Dat speelt hier allemaal al een rol. En heb ik het nog niet eens gehad over de 13e die er wel was. Maar het was een meisje, hè, Dina. Dat begint hier allemaal te spelen. En ik heb, dacht ik, in het verleden ook al erop gewezen dat die vage 13e stam van Israël, die nooit genoemd wordt, maar die er toch echt is, op een of andere wijze, dat die 13e stam op een of andere wijze een uitbeelding is van de gemeente in onze dagen, die geacht wordt erfgenaam te zijn van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, maar die toch niet gerekend wordt tot een van de 12 stammen. Hoewel je de gemeente best als een stam, als een soort volk, zou kunnen beschrijven. Daar zit het hele verhaal in. Daar klemt hij. Dat is waar het om gaat. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat je die dingen niet uit de geschiedenis van Jozef kunt halen. Je haalt ze uit het Nieuwe Testament. Maar niettemin vind je ze daarna op uitgebreide wijze in de geschiedenis van deze Jozef terug. Nou goed, ik begin er bij die naam, die dan betekent dat er een zoon bij voorkeur toegevoegd zou worden. Dat hangt samen met de kwestie van het eerstgeboorterecht. Want van de eerstgeborene staat altijd dat hij een dubbel deel krijgt. Dan zeggen we, dat is mooi, dan krijgt hij 2 keer zoveel als elk van zijn andere broers. Maar je kunt ook zeggen, hij krijgt het deel voor die ene die er niet is, maar die er had moeten zijn. Hebben u dat? Zo kun je het ook zeggen. De eerstgeborene krijgt 2 delen, namelijk omdat er nog 1 bij zou moeten zijn. Hij telt niet alleen voor 2, hij is eigenlijk 2, maar 1 van de 2 is zoek. De helft van de tweeling is weg. Dat komt in de Bijbel trouwens wel eens vaker voor. Maar daar zal ik het nou ook maar niet over hebben. Hè? De helft van de tweeling is weg. En daarmee ben ik, en dan spring ik meteen helemaal door naar het Nieuwe Testament. Dat doe ik bewust. Hè? Daarmee ben je terecht bij die 2 discipelen die Johannes de Doper verlaten en achter de Heer Jezus aanlopen. Die zijn er 2, maar we weten maar 1 bij naam. Hè? Dat was Andreas. En we leren er al over dat ze samen een type zijn van de gemeente. Ze hebben maar 1 naam, toch zijn ze 2. Maar ze worden maar met 1 naam aangeduid. Hè? Die andere weten we niet wie het was. Nou ja, we weten het wel. Maar het staat er in elk geval niet. En dat is nou net waar het om gaat. Hè? We weten het wel, maar het staat er niet. En zo komen we terecht bij de Emmausgangers met z'n 2, maar slechts 1 naam. En zo komen we in het graf van de Heer Jezus, er worden 2 mannen gezien, maar in een ander verslag maar 1. Dus er moet er nog 1 geweest zijn, maar die wordt dan even niet vermeld. Enzovoort, dat komt zo vaak voor. Nou goed, elke keer als het gebeurt, als die 2 samen optreden, dan weten we dat dat een uitbeelding is van de merkwaardige positie van de gemeente, die langs 1 kant deel heeft gekregen aan de beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn, maar die er toch deel aan heeft gekregen op een merkwaardige, op een andere manier. En we zullen er bij gelegenheid nog wel eens wat nauwkeuriger op ingaan. Over Jozef heb ik nog wel het een en ander te vertellen. Ik ben namelijk aan het tellen geweest. Hè? Ik nou toch zeg vertellen, dan kan ik net zo goed even gaan tellen. Ik heb namelijk voor u geteld hoeveel figuren onder de naam Jozef er in de Bijbel voorkomen. Even gauw vanmiddag, hè? Zo even. Er waren dingen die ik nog niet in mijn aantekeningen had staan. Ik denk, dat moet ik toch nog eens even doen. Even wat bij tellen, wie weet. Hè? Nou, er zijn er 13. Dat moet kloppen. He? Nou, dat was wel zoeken. In de eerste plaats natuurlijk omdat de namen verschillend gespeld worden. In het Nederlands spelt men soms met Jozef met een Z en de andere keer Jozef met een S. In de Statenvertaling, jawel. Dus dat blijft een beetje lastig. In de tweede plaats is het zo dat in het Nieuwe Testament de naam Jozef via het Grieks ook soms verbasterd is tot Jozes. Mozes en Jozes. Nou goed, Jozes. Dus dat moet je wel even weten, anders dan vind je het niet. Hè? Maar dan zijn er 13, ik wil ze wel noemen, al zult u sommige ervan niet kennen. Ik ook niet. Dit is namelijk de eerste, de zoon van Jacob. De tweede is een van de verspieders. Ik weet niet welk nummer die had. Ik vrees. Hè? Dat zal 007. Dat denk jij ook, hè? Moet 007 geweest zijn. Nou goed, maar een van de verspieders, namelijk degene die de stam van Manasse vertegenwoordigde. En Manasse is weer de zoon van Jozef, dus de naam blijft in de familie. Dat is in nummer 13. En nou, ik weet niet of ze echt op volgorde kan geven. Maar daarna kom je er een tegen. Die is de zoon van Asaf, een leviet dus. En een van de muzikanten uit 1 Kronieken 25, waar die 24 priesterorden en die 24 zangkoren of zoiets opgenoemd worden. Daar is dus ook een Jozef bij, een uit Levi, een priester dus eventueel. Daarna hebben we er een waarvan gezegd wordt dat hij de zoon is van Bani. Die ken ik dus verder niet, hè, Bani. Maar die is, dat is in Ezra 10. Dat is een van degenen die, zoals dat zo mooi heet, exogaam gehuwd was. Daar moet je diep over nadenken, wat hebben de exogaam. Met een buitenlandse vrouw dus. Ja. Een buitenlandse vrouw. Ja. En als je nou bedenkt dat Jozef in ieder geval iets, daar kom ik dus nog wel uitgebreider op terug, maar in ieder geval iets te maken heeft met de gemeente, omdat die nou eenmaal eerst geboorterecht heeft gekregen boven het natuurlijke volk Israël als zodanig, dan ben je een end in de goede richting. Want die buitenlandse vrouw, dat wil dus zeggen dat het uiterlijk van deze Jozef, de buitenkant, want een vrouw is de veruiterlijking, hè, de buitenkant van het eerstgeboorterecht nogal over de grens gaat. En dat is met de gemeente natuurlijk zo, die geacht wordt geroepen te zijn uit de heidenen. Aan de buitenkant heidenen, buitenslands dus, terwijl ze toch deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van Jozef, zeg maar. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Dan heb je nog één, dat is nummer 5. In Nehemia 12, dat is ook bij de terugkeer uit de ballingschap. Er zijn er dus twee Jozefen, of Jozefs, hoe heet dat? Dat is meervoud van Jozef, moet jij weten. Joshua. Nou goed, Joshua, ja. Er zijn er dus twee, dubbel dus weer, bij de terugkeer uit de ballingschap. Eén in Ezra, die met een vreemde vrouw getrouwd was. De andere is in Nehemia 12, die was het hoofd van een van die priesterfamilies. Dus toch weer een Levi. Dan hebben we de Jozef. Nou ben ik de volgorde natuurlijk kwijt, maar ik heb ze op volgorde genoteerd waarin ik ze tegenkwam. Namelijk een Jozef, de vader van de Heer Jezus. En vervolgens een Jozef, de broer van de Heer Jezus. Ik bedoel dus de wettige vader, hè, voor degenen die dat niet begrijpen. Hè. Precies zoals het er staat, hè. Naar de wet, de vader van Jozef. Dat is nummer 6. Dan nummer 7, was de broer van de Heer Jezus. Die heette Jozes, volgens de Statenvertaling althans. Maar het maakt niks uit, het is gewoon de Griekse versie van de naam Jozef. En dan heb je nog 1, 2, 3... voorvaderen van de Heer Jezus in de opsomming van Lucas 3, dat wil zeggen in het geslachtsregister, lui die we verder niet kennen. Dus 3 voorvaderen en dan zijn vader, dat zijn er dus 4, en de 5e Jozef uit die reeks is dus de ware Jozef. Nee, dat is de Heer Jezus, de echte eerstgeborene. Zie? Dus we zitten de 4 vooraf en de 5e is hij zelf. Nou goed, dat lijkt me wel duidelijk. Dan hebben we iemand die niet volgens de Bijbel, maar wel volgens de traditie doorgaat voor een oom van de Heer Jezus. Ik weet niet langs welke kant, maar er schijnt een familierelatie geweest te zijn. Dat is Jozef van Arimathea, in wiens graf de Heer gelegd werd. Zodat het in ieder geval dan zo toch in de familie komt. Hè? Die rijke man. Jozef van Arimathea. Nou, ik zal er verder niks over zeggen. En daarna hebben we nog een Jozef in Handelingen 1... die de positie van Judas zou innemen, maar die dat niet doet, die verdwijnt van het toneel. Er werden er twee voorgesteld, hè? Deze Jozef en de andere was die Matthias. Matthias werd gekozen en de naam Jozef verdwijnt weer, maar dat gebeurt steeds, hè? Die blijft op de achtergrond, er treedt af en toe belangrijke tijdstippen even naar voren, komt die naam Jozef erboven en verdwijnt weer. Net als met Jozef van Arimathea en net als Jozef van Nazareth, zal ik maar zeggen. Die is er even en daarna is hij weer weg. Hè? Op het moment dat de Heer zei, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders, werd dus een andere vader aangewezen, een hemelse vader. En dat is de laatste keer dat we van Jozef van Nazareth dus gehoord hebben. Maar goed, Jozef van Arimathea is ook alleen maar even in verband met die begrafenis. Daarna hebben we een Jozef dus die Judas zou vervangen, maar die verdwijnt ook meteen weer van het toneel in Handelingen 1. En de laatste Jozef uit de reeks, dat is de 13e, is die uit Handelingen 4 van Cyprus, namelijk de man die we kennen onder de naam Barnabas. Die dus met Paulus meegaat op zijn eerste zendingsreis en daarna ook min of meer van het toneel verdwijnt. Maar zijn naam verdwijnt helemaal. Dat wil zeggen, dat vind ik ook leuk, uit de reeks is het zo dat de laatste twee inderdaad van naam veranderen. De een verandert in Barsabas en de andere verandert in Barnabas. Dat kan toch ook niet toevallig zijn dat die namen bij elkaar komen. De een betekent de zoon der vertroosting en de andere de zoon van de Sabbat. En in de praktijk is natuurlijk de betekenis gelijk, omdat het beide spreekt over het nieuwe verband. Nou goed, daar zal ik niet verder op ingaan, hoewel het best interessant is hoor, om ze allemaal eens te bezien. Maar dan loop ik veel te veel op de dingen vooruit. Dat is één ding. Dus er zijn er 13. En de laatste is dubbel, zal ik maar zeggen. Hè? Barnabas, Barsabas. Een andere ding is dat ik heb ook geteld hoe vaak de naam voorkomt in de Bijbel. Ik heb nou alleen de personen genoemd, hè? 13 stuks. Ik heb ook geteld hoe vaak de naam voorkomt. Nou, ik sta ervoor in dat de telling correct is. In één keer goed. 254. Dat moet kloppen. 254. Zegt niemand wat? Ja, het spreekt over koningschap. Zie? Kleine aantekening is voldoende. Het spreekt over koningschap. Er is een wat uitgebreide verklaring voor. Maar de gedachte is dat het woord voor koning, melech in het Hebreeuws, volgens een bepaalde manier van rekenen, moet ik wel zeggen dan, een getalswaarde oplevert van 254. Dus 254 staat voor koningschap, is de gedachte. En dat wordt ook in de Bijbel bevestigd, maar op een hele merkwaardige wijze, waardoor ik helemaal zeker weet dat deze 254 kloppen. Dat is namelijk dat het getal, die 254, in de Bijbel voorkomt als de helft. Dat wil zeggen, als 127. Daar wordt de helft maar van genoemd. Dat moet ik een keer aangehaald hebben, omdat 127 genoemd wordt voor de leeftijd van Sara in Genesis 23... En toen moet ik dat wel gezegd hebben, Sara, de vorstin, werd 127 jaar. En dan is de Joodse verklaring, zal ik maar zeggen, of een daarvan, een Joodse verklaring is, dat is maar de helft. Het had 254 moeten zijn, maar het was maar de helft, 127. En de enige andere keer dat je dat in de Bijbel tegenkomt, is in Esther, het boek Esther. Waar meteen in 1 vers 1 staat dat koning Ahasveros, de koning der Meden en Persen, regeerde over 127 gewesten. Provincies, of hoe het maar heten mag. En datzelfde verhaal, dat is de helft. Ofwel, die 127 zijn de aanduiding van de helft van het koninkrijk, en de helft van het koninkrijk is de aardse helft. Dat wil zeggen, de zichtbare helft. Het zou 254 moeten zijn, maar in de praktijk zijn het er maar 127, namelijk de helft. In de Bijbel speelt het trouwens een belangrijke rol. Als iemand dus zegt, ik zal u alles geven, al is het ook de helft van mijn koninkrijk, dan moet je er altijd bij denken, maar hij heeft maar de helft. Meer kan hij niet weggeven. De andere helft heeft hij niet, de andere helft is namelijk een hemelskoninkrijk. Eigenlijk, hè? Heel fundamentele gedachte die erachter steekt. Maar het aardige is dat koningschap zou 254 moeten zijn. Het aardse koninkrijk leidt maar tot 127 via Sara, de vorstin, en via Ahasverus, de koning der Meden en Perzen. Waarbij Perzen ook al betekent trouwens dat het de helft is. Hè? Het is verdeeld. Peres, de Bres, de Breuk in tweeën, gebroken. Maar goed, het is maar 127, maar bij Jozef zijn we toch terecht bij 254 maal. Nogmaals, de naam van Jozef, ook in de variant Jozes en Jozef met een S of met een Z, in totaal komt 254 keer voor. Wel geteld Oude en Nieuwe Testament bij elkaar. Zodat de kabbalisten, die immers alleen het Oude Testament rekenen, dat dus niet vinden. Je moet wel het Nieuwe Testament mee rekenen. 230 keer in het Oude Testament en 41 maal in het Nieuwe Testament. Zodat je meteen ook via deze weg komt bij de dubbele deel. Oftewel, Jozef staat voor koningschap, dat is duidelijk, maar voor een dubbele. Er moest een zoon aan toegevoegd worden, zal ik maar zeggen. Je kunt ook zeggen, Jozef is 127, maar er moet nog een Jozef zijn, die moet de andere 127 hebben. Of zoiets, iets dergelijks. Ik ga er nou nog expres niet dieper op in, daar kom ik vanzelf nog wel een keer op terug. Nou, meer zal ik er maar niet van zeggen, anders verdwaal ik helemaal in dit soort getallen toestanden. Maar als je dat maar onthoudt, Jozef is dubbel, krijgt ook twee zonen later enzovoorts en krijgt het eerstgeboorterecht. Hij telt voor twee, hij is dus nummer 12 en 13 eigenlijk. En u weet, 13 brengt eenheid, hè? 12 staat voor heerschappij in het algemeen, maar 13 staat voor eenheid, een verenigd koninkrijk enzovoorts. Nou goed, Jozef zijnde een zoon van 17 jaren, staat er vervolgens. Dat is ook een hele aardige, want het getal 17 staat meteen in verband met de opstanding van Christus. Dat is makkelijk genoeg, omdat we die 17 tegenkomen als een bekende datum in de Bijbel. De datum namelijk in elk geval van de doortocht door de Schelfzee. Dat heb ik alles voorgerekend, geloof ik, hè. De datum ook van het hangen van Haman en de verhoging van Mordechai. Was ook op de 17e van de eerste maand. De dag nummer 17 van het jaar, zal ik maar zeggen. De 17e van de eerste maand. En het was ook de datum van de ark op de Ararat. En via de berekening is het ook de datum dat Abraham in Canaan aankwam. En ook via de berekening is het de datum van de opstanding van Christus. En dat zijn heel wat keertjes dat die datum dus genoemd wordt. En het is weer zo, omdat die 17e in verband met de opstanding van Christus samenvalt met, laten we zeggen, de 8 en de 3. Namelijk, de opstanding was op een derde dag. Maar tegelijkertijd de 8e. In de zin van de dag na de Sabbat. En daarom is de uitbeelding van de nieuwe schepping. 3 is makkelijk genoeg. 3 staat voor een belofte. En dat betekent dat de beloften uiteindelijk vervuld worden in de 8. In de nieuwe schepping. Je weet toch hoe je 3 schrijft? Hè? In het Arabisch. Dat weet je toch wel. Wij schrijven altijd Arabisch namelijk. Toch? Nou nee, je hebt een 3 is dit en een 8 is dit. Ik bedoel, dat hangt toch heus samen. Dat zijn semitische cijfers. Also, 3 en 8 gaan in elkaar over. Heb je in het Hebreeuws trouwens ook. Want dan moet ik helaas een kijkje breken. Ja, waar gaat hij dan? In 3 in het Hebreeuws is dit. En dan dit. Niet het tegenaan, net niet. In de praktijk doen ze het wel. Maar officieel mag het er net niet tegenaan. Daar kun je een beetje onze 3 uit herkennen trouwens, hoor. Met een beetje goede film. Dat is zwartig geschreven. Ik zou iets zeggen. Maar goed, die halen we weg, hè. Dat is een 3 en een 8. Dat is deze. Dan hangt hij niet schuin. Kijk, bij die 3, die gimel, daar hangt die streep Van onderaf naar boven hangt zo'n beetje schuin er tegenaan. Dat haalt het ook helemaal. Het is een belofte. Dat wil zeggen, dat is de ladder, die staat er wel, maar hij is nog niet hoog genoeg enzovoort. Het is nog niet helemaal voltooid. Maar in de 8 is hij wel degelijk voltooid. Het is een zuiver verticale lijn en sluitend ook. Daartussenin vind je trouwens dan nog de 5. Hè? Dat is zo'n ding dus. Ook door een verticale streep, maar dan sluit hij nog niet. En je ziet precies hoe een 3 en een 5 en een 8 in elkaar overlopen. 3 is de belofte. En 5 wordt die belofte al vervuld, maar nog niet helemaal. En in de 8 is hij helemaal vervuld. Maar dat dus een 3 en een 8 samenhangen, dat is duidelijk genoeg. 3 is de belofte en in de 8 is de belofte vervuld. 8 is trouwens een 3, het is namelijk 2 tot de derde. Het is de derde macht. Maar goed, in onze Arabische cijfers is het net zo goed iets aan de hand. Want een 3 is dit en een 5 is ook dit. En dan staat hier zo'n dingetje op, weet je wel, dat zit dan nog niet helemaal dicht. Er is heus verband tussen. En dan een 8, dan maak je dan weer zoiets. Het loopt echt in elkaar over, het is wat gestileerd allemaal, maar goed. Maar wat ik vertellen wilde is dit, dat de opstanding van Christus was op een derde dag vanwege de belofte die vervuld zou worden. Het was een 8e, omdat de nieuwe schepping tot stand kwam en dus belofte vervuld werd. En het is ook de 17e dag van de eerste maand en dat komt omdat een 17 ook een 8 is, namelijk op het niveau der priemgetallen. God, wat zijn we toch weer bezig vanavond? Nee, dat was ik helemaal niet van plan, maar zo is het nou maar. 8 is namelijk het 17e priemgetal. 17 is trouwens ook een 8, gewoon als je de cijfers weer bij elkaar optelt. 1 en 7. Dus je komt niet van het ding af, alleen het is een wat, 17 is ook een 8, dus maar op een wat geheimzinnige manier. Nou, daar gaat het maar om. Maar je moet 17 dus steeds in verband brengen met de opstanding van Christus. Dat is de beroemde datum, het nummer wat ervoor staat, de 17. En deze zoon van 17 jaren is daarmee eigenlijk een type van de opstanding van Christus, de eerstgeborene uit de dood enzovoort. Daar begint zijn geschiedenis feitelijk. Verder staat er niks over bij, maar het getal zelf is duidelijk genoeg, dacht ik. En dan staat er, hij weidde de kudde met zijn broeders, zodat hij van hetzelfde handwerk was als David, die later ook koning werd. En als Mozes, die later ook koning werd. En er zijn er waarschijnlijk nog wel een paar. En bovendien zoals zijn moeder, Rachel. Waarvan ook staat, zij was een herderin. En ze overleed op de plaats, dat weet je allemaal nog, hè, waar later de herders in Bethlehemsvelden verschenen. Precies diezelfde gedachte. Trouwens, dat begrip herder wordt ook voor toepassing gebracht op Abel. Die werd geacht een herder te zijn, had een kudde. Was de eerste eigenlijk. Maar die is een type van Christus. Net als Abraham zelf. Al zal hij waarschijnlijk ook vorst of koning geweest zijn naar Babylonische begrippen, waaruit hij immers afkomstig was. Dus Abel. Abraham, Isaac, Jacob is uiteraard herder. Esau achteraf ook, naar blijkt, maar oorspronkelijk was Esau een jager en dat is wat anders. En daarna hebben we natuurlijk Mozes, dat is heel belangrijk, en ook David. En als herder zijn ze type van de koning, die koning immers die eigenlijk een herder en dus leider, voorganger is van zijn volk. Waarna uiteindelijk in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zegt in Johannes 10, ik ben de goede herder. Welke goede herder? Nou, de echte Abel, de echte Abraham, de echte Isaac, de echte Jacob, de echte Mozes, de echte David. En bovendien uiteraard de echte Jehovah, namelijk de herder uit Ezechiël, Ezechiël 34 en Ezechiël 37, waar de kudden van Israël, want het waren er twee, ja, waar de twee kudden van Israël zouden samengebracht worden en één herder hebben. Dat haalt de Heer trouwens ook aan in Johannes 10. Als hij zegt dat hij nog een kudde heeft, andere schapen, niet van deze stal, en die zouden ook nog verzameld moeten worden. Nou goed, een zoon van 17 jaren weidde de kudde Met zijn broeders. En dan staat er, en hij was een jongeling. En dan zeg ik ook maar weer eens wat, hè. Als je in de Bijbel leest over een jongeling, is hij altijd een type van de eersteling van de nieuwe schepping. De eersteling van het nieuwe verbond. Oftewel, de Heer Jezus Christus. Noem nog eens een jongeling. Hè? De jongeling van Nain, dat is een type van de Heer Jezus uiteraard. Die had alleen nog een moeder die weduwe was en zelf was hij gestorven, de jongeling van Nain. Die weduwe is een type van Israël eigenlijk. Maar aan de andere kant ook van Maria, want die was ook weduwe. En toen stierf die jongeling van Nain, de Heer Jezus, en die stond weer op uit de dood. Trouwens, die hele uitdrukking jongeling van Nain is eigenlijk in het Hebreeuws de jongeling van Noen. Dus dan weet je meteen hoe die heet. Hè? Hoe heet de jongeling van Nain? Er staat geen naam bij, maar bij, hoe heet hij? Jozua, natuurlijk, Jozua. Jozua, de zoon van Noen. Ja, Noen is een vis, dat klopt, ja. Ja. Maar Jozua, de zoon van Noen. Dus als je later leest over een jongeling van Nain of van Noen, dan moet je meteen verband leggen met Jozua. En Jozua is hetzelfde als Jezus. Volstrekt dezelfde naam, de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua. Volstrekt hetzelfde. Noem nog eens een jongeling. De rijke jongeling. Dat is een moeilijk, hè?
Dat weet ik niet.
Nee. Nou, de Heer deed dat ook. De Heer, dat wil zeggen, wat de rijke jongeling moest doen, was alles opgeven. En daarmee, en zodoende, de Heer volgen. Omdat die jongeling was eigenlijk de Heer zelf. Die alles opgaf en die rijk was, maar die voor ons arm is geworden, omdat hij ons rijk zou maken, zegt de tweede Korinthebrief. En dan heb je nog David, die het altijd maar heeft over de jongeling. Wie was dat dan? David had het over de jongeling. Nee? Absalom, ja. Net zo goed, een type van de Heer Jezus, de volgende generatie. Zeker wel. Schoon van gedaante enzovoorts. Jawel. Zeker wel. Nou, zo zijn er nog vele, hoewel ze meestal niet meer namen genoemd worden. Maar het is echt zo, de jongeling is een beeld van de opgewekte Christus. Nou goed, daar staat dan, hij was herder met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. En dus aardig is dat de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa zijn per definitie aan één kant slaven. Want Bilha en Zilpa waren slavinnen, net als Hagar. Dus te midden van de slaven, eigenlijk. Hoewel het zijn broeders waren, waren zij slaven. Dat is niet Johannes 10, maar wel Johannes 8, denk ik. Waar de Heer spreekt met zijn tijdgenoten. En waar hij zegt, als je mij volgt, dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Toen werden ze boos, toen zeiden ze, wij zijn zonen van Abraham, we hebben nooit iemand gediend. Dus we hoeven niet vrij te worden. En toen zei de Heer, jawel, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Om van de wet dan nog maar even te zwijgen daar. Maar dat betekent dan dat de Heer zijn tijdgenoten beschouwt als slaven. Slaven, in ieder geval onder de wet, want dat wordt in ieder geval als slavenjuk beschreven. En verder ook in de macht van de zonde. Dat wil zeggen dat die slaven een beeld zijn van het Joodse volk in slavernij onder de zonde in het algemeen. Maar in het bijzonder slavernij onder de wet. Waarbij Jozef dus een type is van de Heer Jezus, in ieder geval in zijn eerste komst. En zijn broeders, in ieder geval degenen die hier genoemd worden, zijn een beeld van het Joodse volk in die dagen. Nou goed, en dan staat er, en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Dan lees ik meteen even door. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Wat hier uitgedrukt wordt in deze verse, vers 2 en 3, is de eenheid tussen de vader en de zoon. Deze zoon namelijk. De eenheid tussen Jacob en Jozef. Let er nog even op dat Jacob hier Israël genoemd wordt. Zodra het gaat om Jacob in de zin van de gelovige. Als beeld van een gelovige overblijfsel zal ik maar zeggen ook. Hè. Dan wordt hij Israël genoemd, de strijder met God. En van hem staat hij had Jozef lief. Maar in dit verband zijn Israël en Jozef, of Jacob en Jozef natuurlijk, een type van de vader en de zoon, zoals wij die inderdaad in het Johannes-evangelie kennen. Waar die eenheid ook uitdrukkelijk beschreven wordt. Hè? Waar de zoon alles doet wat hij de vader zag doen. Waar de zoon alles zegt wat de vader gezegd heeft. En waar de zoon zegt, ik spreek niet uit mezelf, maar ik spreek uit mijn vader die mij gezonden heeft. Als je mij zou geloven, zou je mijn vader geloven. Of andersom. En al dat soort uitspraken. En daarna komen we zelf ook terecht in Hebreeën. Waar gewoon staat dat die zoon inderdaad de uitdrukking is van het wezen van de vader. En het gaat daarbij dus om die eenheid die er tussen hen beiden is. En dat wordt hier ook uitgebeeld. Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël, Jacob dus, had Jozef lief staat er boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Dat betekent gewoon, hij was het jongste zoontje. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want dat was Benjamin natuurlijk, eigenlijk. Was de jongste, maar die wordt in deze geschiedenis min of meer vergeten. Die komt pas helemaal aan het eind van het verhaal aan de orde. Hij wordt namelijk steeds achtergehouden. Ook als hij genoemd wordt, dan speelt hij nog geen rol mee. Hij zal ook nog te jong geweest zijn bovendien, hoor, toen deze geschiedenis begon. Dus Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was een zoon des ouderdoms. Bovendien was het de oudste zoon van Rachel. Die nou, waarmee Jacob nou eenmaal de beste band had. En Rachel was inmiddels overleden, zoals bekend. En dan staat er, en hij maakte hem een veelvervige rok. Een veelkleurige rok. Zo'n veelvervige rok komt in de schrift nog wel eens vaker voor. En is in ieder geval de uitbeelding van ja, laat ik zeggen, heerlijkheid, voornaamheid. Je vindt dat in Richteren 5. Richteren 5. Vers 30. In de lofzang van Debbie. Je hebt niet het idee dat men helemaal begrepen heeft waar het over gaat. Maar die verscheidene verven aan de kleding, hè, want daar gaat het duidelijk wel om. Deze kostbare kleding. Die is kostbaar, daar gaat het maar om, hè. Het wordt hier als buit, als oorlogsbuit zelfs beschreven. Maar ik neem je me dan maar meteen mee naar 2 Samuel 13, vers 18. Ja, hoe bestaat het? Want dan komen we inderdaad in de geschiedenis van Absalom terecht. Die begint daar namelijk, in 2 Samuel 13. Nou goed, in ieder geval staat er geschieden. Nee, ik begon vers 1 te lezen. Laat ik dat niet doen, anders moet ik de hele geschiedenis vertellen. Vers 18 dan maar. Zij nu had een veelvervige rok aan. Want alzo werden des koningsdochteren, die maagden waren, met mantels gekleed. En zijn dienaars bracht haar buiten. Zijn dienaar bracht haar tot buiten en grendelde de deur achter haar toe. Enzovoort. Dat gaat over een Tamar, die we binnen afzienbare tijd ook tegenkomen in Genesis. Namelijk in Genesis 38, volgende hoofdstuk. Ja, ik kan de verband niet uitleggen, anders moet ik de geschiedenis van Absalom gaan uitleggen, hoe het dan zit. Maar er is ook iets met die Tamar aan de hand. De Tamar, de dame, de prinses, is inderdaad ook op een of andere wijze een beeld van een gelovig overblijfsel uit Israël. Heel aardig. Er gaat altijd wat mis mee trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, ze heeft ook zo'n veelvervige rok als teken van koningschap en koninklijke waardigheid enzovoorts. De grondgedachte is trouwens die van veelzijdigheid, van de vele aspecten, vele hoedanigheden, vele kwaliteiten die iemand heeft. Die veelvervige rokken kennen wij nu tegenwoordig niet meer, denk ik. Wat wij nu nog kennen is de vele kleuren van de onderscheidingen die men dan draagt. Al die kleurtjes naast elkaar. Dat is het eigenlijk. Zoiets, hè. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat alles in het grijs of alles in het blauw, zoals je dat op de meeste beurzen ziet, dat lijkt me nou ook weer niet alles, hè. Maar inderdaad een veelvervige rok als een soort van koninklijke onderscheiding. Ik moet eigenlijk ook verwijzen naar Efeze 3, vers 9... waar het gaat over de hoedanigheden van God zelf. Alleen, daar wordt geen rok genoemd, geen kleed dus. Maar wel vele kleuren, alleen vind je dat in de vertaling niet terug. Daarom is het een lastig vers om aan te halen in dit verband. Maar je zou er toch aan moeten denken. Want daar in Efeze 3 vers 10 gaat het over de aard en de roeping van de gemeente, waarin voorgaande versen gezegd wordt in vers 6, dat de heidenen, die tot geloof komen overigens, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn der belofte in Christus. Met andere woorden, hier gaat het om dat heidenen door geloof erfgenaam zijn geworden van de beloften die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En daar hebben we het nu allemaal over. Hè? En over die gemeente die daaruit ontstaat, staat in vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Men heeft het vertaald met veelvoudige betekent dat dus. Maar dat staat er niet, er staat veelkleurige. Het woord, een woord voor bont staat er eigenlijk. Zoiets van, het is een zeer bonte wijsheid Gods. Het heeft vele kleuren, namelijk vele aspecten. Men vindt het woord bont niet op zijn plaats, want dan maakt hij het wel erg bont. Maar bont betekent gewoon veelkleurig en er is niks mee mis. Vele aspecten. En daarbij zou je moeten bedenken dat God licht is. Maar als het licht ontleed wordt in de verschillende samenstelde factoren, dan krijg je inderdaad die vele kleuren. Dat is het bekende verhaal van de regenboog enzovoorts, en het spectrum van het licht enzovoorts. Als men daar wat mee doet, als men onderzoekt dat licht, dan ontstaan inderdaad die vele kleuren, of beter, dan blijken al die kleuren, al die verschillende aspecten aanwezig te zijn. Dat zijn er trouwens ook 7, dus dat is best wel interessant. Maar daar is de verwijzing naar. Want een veelkleurig kleed, een veelkleurig rok, wijst op de vele hoedanigheden van iemand. Zijn hoedanigheden die ook inderdaad naar buiten treden of geopenbaard worden. Er lijkt geen twijfel dat Jozef dan rechtstreeks een type is van de zoon van Jozef uit Nazareth uiteraard. Bedoel ik dan ineens, hè, die wij kennen, namelijk de Heer Jezus Christus. Voor de goede orde, ik zeg misschien wel eens de Heer Jezus, de zoon van Jozef. Daar bedoel ik dan of mee de wettelijke zoon van Jozef van Nazareth. Maar hij is niet uit de stam van Jozef. Hij stamt niet van deze Jozef af natuurlijk. Maar in zekere zin is hij wel degelijk de erfgenaam van het eerste geboorterecht. Goed, dus die lijn van Jozef moet je wel degelijk rechtstreeks doortrekken naar de Heer Jezus. Nou, dat is de veelverven rok die de uitdrukking is van het wezen eigenlijk van God zelf. Dat klopt ook, want Jacob maakte die veelvervige rok. Hij was dus van Jacob en hij gaf hem aan Jozef. Dat is een beeld van de Heer Jezus Christus die de veruiterlijking is van zijn hemelse vader. Oftewel, de hoedanigheden van Christus zijn hoedanigheden die hij heeft ontvangen van God zelf. Alleen hij brengt ze naar buiten, hij draagt ze. En dat is de veelvervige rok een beeld van. Nou, dan staat er vers 4, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Dat wil zeggen, ze lagen altijd met hem overhoop op grond van jaloezie. Ze waren gewoon jaloers. Zodat je maar ziet dat het in de beste families voorkomt, blijkbaar. De prediker zei het ook trouwens later, Salomo, de prediker, die zei het ook, het maakt niks uit. Als je in de wereld wat bereikt, dan valt de haat van je naasten, van je familie en van het volk, valt je ten deel. De afgunst namelijk, de nijd, die schiet er dus niks meer op. Wat je dan wel moet, nou er staat daar toch, alles is ijdelheid, dus wat je doet helpt je niks. Maar als je dus wat bereikt in het leven, dan zijn de mensen jaloers op je. En jaloers echt in de negatieve zin, dikwijls. Hè. Dan proberen ze je onderuit te halen. Een van de methoden waarop mensen proberen boven te komen drijven is namelijk niet door zelf te leren zwemmen, maar gewoon door anderen kopje onder te drukken. Hè? Ja. En dat moet je natuurlijk wel als je zelf niet kunt zwemmen. Er blijft weinig anders over. Of je moet met een lagere positie genoegen nemen, maar dat is wat de mensen niet meer voorgehouden wordt tegenwoordig. Nou goed, dat zo kan die wel weer. De rest laten we aan de prediker over dan, voor deze keer. Dus als zijn broeders hem zagen dat hun vader hem boven al zijn broeder lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Diezelfde situatie is natuurlijk ook de Heer Jezus overkomen in zijn eerste komst. Hè? Te midden van zijn broeders naar het vlees, te midden van het Joodse volk toe. Want het blijkt in ieder geval dat de Joden ook tot ontdekking komen van niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Of wij weten dat geen profeet zijt van God gezonden enzovoorts. En dan komen dit soort uitspraken. Hè? Iemand die de blinden de ogen opent. Ik blijf maar bij het Johannes evangelie deze keer. Of iemand die zulke tekenen doet. Moet inderdaad van God gezonden zijn. En de gezondene zelf zei dat God zijn vader was. Dus dat is het hele verhaal. En ondanks dat, ondanks de zegeningen die hij toch zijn tijdgenoten bereidde. Hebben zij hem niet alleen verworpen, maar zelfs verdood. Daar komt het op neer. Dat kan alleen verklaard worden uit jaloezie. Niet slechts uit onbegrip. Onbegrip was er natuurlijk wel, maar die dingen hangen met elkaar samen uiteraard. Hè? Want de broers van de Heer Jezus, in de zin van het volk, zagen ook dat zijn vader hem boven al die broeders lief had. En daarom haatten zij hem. En zij spraken hem inderdaad ook niet vredelijk toe. Ze stelden hem zelfs vragen om hem daarmee te verleiden tot onwettige uitspraken. Om hem vervolgens voor het gerecht te kunnen slepen. En uiteindelijk is het ook gelukt. Nou goed, lijkt me een duidelijke zaak. En dan staat er ook: droomde Jozef een droom. Ik vind het altijd van die mooie uitspraken. Hij droomde een droom. Wel, wat zou je nou anders gedroomd hebben? Of andersom, wat moet je nou anders met een droom doen dan een dromen? Maar goed, dat is nu eenmaal de wijze van uitdrukken. Hij droomde een droom die hij aan zijn broederen vertelde en daarom haten zij hem nog meer. Niet zozeer omdat hij droomde uiteraard, maar wel omdat hij die droom nog vertelde ook. Wij vinden dat ook zeer ongepast dat hij dat vertelde. En de eerste, de beste hulpverlener zou aan Jozef ook verteld hebben dat dromen, dat is nog tot daaraan toe. Maar hij zou meer oefeningen moeten doen voor hij ging slapen enzovoorts. Dan zou hij misschien niet dromen. En zulke dromen als deze kon hij natuurlijk niet vertellen aan zijn broers. Want die dromen zouden dan alleen maar vernederend zijn voor die broers. Zo zit het eigenlijk. Hè? Maar Jozef, soms denk ik in zijn naïviteit, maar goed. Maar Jozef vertelt dan toch die dromen. Namelijk, hij zei tot hen: hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Vers 6. Daar staat: en ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. Koren schoven, dus het ging om de oogst. Dat is altijd een beeld van het nieuwe verbond, dat is makkelijk genoeg. Hè? Als je uit het Nieuwe Testament komt, zijn deze dromen zo makkelijk te verklaren. Hè? Schoven bindende midden in des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. De schoof ging overeind staan. Kennelijk gaat het hier over schoven die men op de grond neerlegt of zo. Maar deze schoof stond op en bleef ook staan. Ik vind het een schitterende uitspraak. Hij bleef ook staan. Wat dat voorstelt is duidelijk genoeg. Het is gewoon een beeld van opstanding. Bovendien, oogst zelf is een beeld van opstanding. Omdat de oogst is de voleinding der eeuw, zegt het Nieuwe Testament. Johannes of Matthäus 13. En de voleinding der eeuw is natuurlijk een kwestie van opstanding, van nieuw leven. En dat vind je vaak in gelijkenis of in typen, beelden terug. Namelijk dat ze zich herhalen. Het is hetzelfde gewoon. Dus de schoof stond en bleef ook staande. Dat is typologisch een aanhaling eigenlijk uit Romeinen. Waar gezegd wordt over de dood van de Heer Jezus. Dat hij der zonde eenmaal gestorven is. En dat hij leeft. Dat leeft hij voor God. En dan staat er meteen: en de dood heerst niet meer over hem. Zo van: hij is gestorven en opgestaan en hij zal nooit meer sterven. Dat is natuurlijk toch een redelijk belangrijke uitspraak, omdat voor die tijd wel degelijk sommigen uit de dood waren opgestaan, als daar zijn de jongeling van na in. En wat denkt u van die jongelingen in de dagen van Elia en Elisa? Ik gooi altijd de geschiedenissen door elkaar, dus ik weet het nooit zo precies. Maar er werd ook die jongeling opgewekt. En dan had je nog een jongeling die in Troas uit het raam viel, die werd ook opgewekt. Hè? Three high out of the window. Drie ogen het raam uit. Jawel, viel hij. Nou goed. Er waren er dan een paar. Maar die lui, die werden wel opgewekt, maar zijn inderdaad weer gestorven. Ik kwam er terug uit het graf, zeg ik altijd, uit de dood, door de ingang. Maar het verschil is dat de Heer ook terugkwam uit de dood, maar dan niet door de ingang, maar door de uitgang. Dat wil zeggen, aan de andere kant. Hij overwon de dood. En dat is wat feitelijk ook hier gezegd wordt over die schoof. Hij stond op en bleef ook staande. Dus hij leeft voor altijd, is dan de gedachte. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Daar zie je weer de vorm van de schepping uitgebeeld, dat is heel duidelijk. De koning in het midden en de rest eromheen. De koning is altijd in het midden, de macht is altijd in het midden. God is in het midden, en in dit geval is het Christus in het midden, want dat deze schoof een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, is duidelijk. Bovendien, het is de schoof van Jozef, van wie later gezegd wordt dat hij de eerstgeborene, dus de eersteling is, zodat het eigenlijk een eerstelingenschoof of eerstelingengarve is. En de eerstelingengarve wordt in Leviticus 23 genoemd, in de rij van de hoogtijden des Heren, en is daar inderdaad een beeld van de opstanding en hemelvaart, de verhoging dus van Christus. Als u daar nog eens over de eerstelingengarf leest, dan bedenk dan dat er in de droom van Jozef al een eerstelingengarf voorkwam. Die stond op en bleef staan. En de anderen bogen zich neder, zegt Jozef, voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen. Leuk hè, dat ze dat dubbel zeggen. Dat is twee keer hetzelfde. Dat is toch leuk of niet? Jozef, die het eerst geboorterecht zou krijgen, een dubbel deel, droomt een droom. En de reactie erop is inderdaad dubbel. Zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen. Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En die dingen moet je samentellen, om zijn dromen en om zijn woorden. Dat betekent gewoon omdat hij zijn dromen vertelde. Om de dromen zelf niet, maar wel omdat hij ze vertelde. Het is eigenlijk een soort van hendiadis. En ze hadden het liever niet gehoord. Want Jozef heeft dus toch gewoon verteld dat hij zou heersen over zijn broeders en dat zijn broers zich voor hem zouden buigen. En los van dat wij weten dat die schoven en de oogst en dat het allemaal te maken heeft met het aanbreken van het nieuwe verbond en de komst van de Messias, helemaal los daarvan, kun je toch in ieder geval begrijpen dat het erom gaat dat Jozef hier, via die droom, vertelt dat hij de belangrijkste van de hele familie zou worden. Hoofd van de familie, eigenlijk. Nou goed. En ja hoor, vers 9... Ja hoor, hij droomde nog een andere droom, want alles gebeurt bij Jozef dubbelop, hè. De heren voegen nog een andere toe. In dit geval niet een andere zoon, maar een andere droom. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt, zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder, ganselijk wil zeggen allemaal, hè? Zullen wij dan allemaal komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen. Ik denk altijd, hoe zou Jozef dat gezien hebben in zijn droom, dat sterren zich voor hem nederbuigen. Heb je ons een ster zien buigen? Een gebogen ster? Ik weet niet. Ik weet niet hoe ik me dat voor moet stellen. Geen idee. Maar hij zag het in zijn droom en daar gaat het maar om. Die sterren des hemels, zoals bekend, zijn een beeld inderdaad van, in ieder geval in de eerste plaats van Israël. Niet uitsluitend, maar wel in de eerste plaats. En tot in ieder geval in Daniel wordt het nog aangehaald, tot in Openbaring aan toe. Waar de sterren van de hemel vallen enzovoorts. En inderdaad vernederd worden, soms vertrapt worden. Maar in ieder geval worden ze hier overheerst door Jozef. Die dubbele droom duidt uiteraard op de dubbelheid van de beloften en dus het eerstgeboorterecht wat de man ontvangen heeft. En dat allemaal voordat verteld wordt dat Jozef dat eerstgeboorterecht zou ontvangen, hè, want het is hier allemaal nog niet gebeurd. Dat komt pas later. Maar via de dromen komt het naar voren. Daar moet ik nog meteen wat anders bij zeggen voor ik het vergeet. Ik ben namelijk van mening dat als in de Bijbel sprake is van profetie, en dit is profetie, hè, dus een waarzeggerij, of hoe heet dat, hè, dus een profetie over wat later zal gebeuren. Maar als die profetie komt in de vorm van een droom of een visioen, wat toch hetzelfde is, dan heeft dat rechtstreeks te maken met gemeentelijke waarheid. Dat is altijd zo. Dat kan ik nou zo gauw niet bewijzen, ik kan alleen voorbeelden ervan geven, maar het helpt pas als je ze allemaal op een rijtje hebt, hè. Al die visioenen dus en dromen. Hè? En ze allemaal nog begrijpt ook. Dus het is niet gauw te doen. Maar naar mijn mening is het zo dat als een droom komt in gewoon klare taal. Of er wordt iets verteld. Dat kan ook symbolisch zijn. Maar er worden gewoon dingen verteld of iets dergelijks. Dan gaat het gewoon om de openbaring van het koninkrijk. De komst van het nieuwe verbond. De Messias, de oprichting van zijn koninkrijk op aarde enzovoort. Dat is geen enkel probleem. Maar komt een profetie in de vorm van een visioen. Al of niet met een verklaring. Dan heeft die profetie in ieder geval iets van doen met de roeping van de gemeente in onze dagen. En daarom komt zo'n profetie ook in de vorm van een visioen. Want dat is verborgen. Dan gaat het om een geheimzinnige zaak. Dat ziet alleen degene die droomt en de ander niet. En vandaar die speciale vorm. Nou goed, ik zal er straks nog even wat van laten zien als voorbeeld. Maar we gaan eerst pauzeren.
Nou, nu wel.
Ik zei dat ik een voorbeeld zou geven over die dromen. Dat als het een droom is, dat het dan inderdaad iets met onze tegenwoordige bedeling te maken heeft. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Namelijk een voorbeeld van een andere Jozef. Namelijk die van Matthäus 1. Matthäus 1. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus vanaf vers 18. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Nou, Jozef, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. Nou, dat is dan de verschijning van de engel des Heeren aan Jozef, gebeurt in een droom. Maar als je dat nou vergelijkt met Lucas 1. Dan staat daar vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit de huizen Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord. En vers 30, de engel zeide tot haar: vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Nou, aan Maria verschijnt engel letterlijk. Zelfs onder de naam Gabriel. Terwijl in Matthäus de engel verschijnt aan Jozef in een droom. Het verschil moet duidelijk zijn. Wat de aankondiging van deze dingen zelf betreft, gaat het natuurlijk niet om een verschil. Het is gewoon hetzelfde. Het gaat om de geboorte van de Heer Jezus, die aan beide wordt aangekondigd. Maar er zit een profetische, een typologische betekenis achter. Want de komst van de zoon, de komst van de Messias, is tegelijkertijd weer een uitbeelding van de komst van het koninkrijk als zodanig. Wel nu, als aan Maria aangekondigd wordt de komst van deze koning, dan wordt daarbij tevens gedacht aan de komst van het koninkrijk op aarde, geopenbaard aan Israël. En Israël wordt uitgebeeld in de gedaante van Maria, de vrouw, heel eenvoudig. Mirjam eigenlijk heet ze, in het Hebreeuws. Verder niks bijzonders. Maar als de engel aan Jozef verschijnt, is dat in een droom, omdat daarbij ook gedacht wordt aan een koninkrijk. Maar daarbij wordt niet gedacht aan een geopenbaard koninkrijk aan Israël, Maria enzovoorts. Maar wordt gedacht aan een verborgen koninkrijk via Jozef. Want het hele punt is dat die Jozef, dat de naam Jozef nou eenmaal verband houdt met eerst geboorterecht en dus met de roeping van de gemeente. En als hier dus over beloften gesproken wordt die vervuld zullen worden, dan wordt erbij gedacht aan beloften die vervuld worden via de gemeente. In verband met de tegenwoordige bedeling. Dat blijkt uit alle details. Het één is natuurlijk dat het in een droom komt. Het tweede is dat er staat dat de engel verschijnt aan Jozef, die met Maria ondertrouwd was. Nou, ondertrouw is een belofte, hè? De belofte van trouw. De belofte te zullen trouwen, namelijk. En dus is de verwijzing naar de belofte die aan Abraham gedaan zijn. Maar er staat, eer zij samengekomen waren, er was nog geen eenheid, want als ze samenkomen en dus echt getrouwd zijn, echt gemeenschap is, dan praten we toch over een geopenbaard koninkrijk. Maar hier staat er uitdrukkelijk bij, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat wil dus zeggen dat er iemand te vroeg geboren gaat worden. Voor de tijd. Nou, dat is de roeping van de gemeente. Jesaja 66 zegt, Jesaja 66. Eer Asmat overkwam, is er van een knechtje verlost. Dat is precies dezelfde gedachte. Op een tijdstip dat het nog niet zou moeten, wordt er een zoon geboren. En dat is de gemeente. En daar gaat het hier ook over. Het is wel een trouw belofte, maar ze zijn nog niet samengekomen. Zover was het nog niet en toch zou er een zoon geboren worden. En er komt er nog bij dat Jozef meteen van plan is haar heimelijk te verlaten, omdat hij haar niet openbaarlijk te schande wil maken. Dat is net zo goed een beeld van een verborgen koninkrijk. Jozef is degene die verdwijnt. Jozef is altijd degene die verdwijnt. Die eerste Jozef in de Bijbel, die verdwijnt al. Hè? Die wordt verkocht en dan gaat naar Egypte. Neem aan dat die geschiedenis gewoon kent. En zo is met al die Jozefs in de Bijbel, voor zover er wat over gezegd wordt, ze verdwijnen meteen van het toneel. Omdat ze de uitbeelding zijn van het eerstgeboorterecht en dan speciaal in verband met de roeping van de gemeente. Dat blijkt ook uit de rest, want nou ik er toch over bezig ben, wil ik het wel even volledig vertellen. Er staat namelijk ook nog in vers 22 van Matthäus 1, dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, enzovoorts. En ik beweer niet alleen dat als de profetie in een droom komt, of visioen, dat het dan met de roeping van de gemeente te maken heeft. Ik beweer ook dat elke keer als in de Bijbel staat dat wat nu gebeurt de vervulling is van de een of andere profetie, dan is het dat wel, maar niet de definitieve. Er is er altijd nog één die niet genoemd wordt. En dat betekent in dit geval dat de uitspraak, zie de maagd zal zwanger worden een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons, dan betekent dat deze profetie uit Jesaja 7 vers 14 weliswaar vervuld wordt in de geboorte van de Heer Jezus, maar dat de diepere betekenis van het verhaal dan toch is dat uit de maagd, degene die geen gemeenschap heeft gehad met de man dus, en dat is Israël, dat daaruit een zoon zou geboren worden, namelijk de gemeente. En dat is de andere betekenis van het verhaal. En dat zit ook achter die geschiedenis van Jozef uiteraard. En daarom staat het ook hier en niet in het verhaal over van Maria in Lucas 1 is het dan nog. Zie? Dus als je dit gedeelte leest, dan blijkt dat op alle mogelijke manier er verwijzing achter zit naar Jozef en dus naar het eerstgeboorterecht en naar de komst van een zoon. En dat is dan niet alleen de Heer Jezus, maar het is de Christus als zodanig. Hoofd en lichaam, kortom de complete gemeente. En daar gaat het over. En het verhaal vindt zijn verlengstuk natuurlijk in Openbaring 12, het visioen van die vrouw die geboorte geeft aan een mannelijke zoon, die dan ook wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is een beeld van de ontstaan en roeping van de gemeente, eindigend met de opname van de gemeente. Maar het zit hier allemaal achter. We voelen natuurlijk wat ver nu om er dieper op in te gaan, maar ik vind een prachtig voorbeeld waarbij Jozef en Maria zelf eigenlijk ook een type zijn van de gemeente en Israël. Waarbij de man, de bruidegom dus, de gemeente is. Maar ik dacht dat we dat wel eens vaker aangehaald hadden. Hè? De gemeente is helemaal de bruidegom. Of het lichaam van de bruidegom, maar niettemin de bruidegom. En de bruid is in eerste instantie Israël. Er valt nog wel wat meer over te zeggen, maar laat ik het daar maar bij houden. Waarbij Jozef als bruidegom een type is van de gemeente, waarbij Maria als de bruid een type is van Israël, die zijn inderdaad nog niet samengekomen, dat komt pas in de toekomst. Maar als aan Maria dan gezegd wordt dat die zoon zou komen, dan gebeurt het gewoon letterlijk. Wordt gewoon letterlijk aangezegd, en als het aan Jozef wordt aangekondigd, dan wordt het gedaan in de vorm van een droom. En dan heb je de twee lijnen weer naast elkaar. Allebei in verband met de komst van de koning en een koninkrijk. Maar bij de een ligt de gedachte aan een openbaar koninkrijk er meer bovenop. Dat is in Lucas dus. En in Matthäus ligt de nadruk meer op een verborgen koninkrijk. Dat is het verhaal. Nou goed. Dan laat ik het dan maar bij. Ik ga terug naar Genesis, waar we dan deze twee dromen hadden. Een droom dus. En dus moet er iets met de gemeente te maken hebben. En dat zal ook wel, dat moet ook wel, want van de gemeente wordt gezegd dat hij inderdaad met Christus, en één met Christus, zal heersen, niet alleen over de aarde, maar ook in de hemel. Zal heersen met God, heet het dan. Trouwens, die naam God met ons, die de engel aanhaalt uit Jesaja 7, is natuurlijk een fraaie verwijzing. Nou, ik weet niet of ik het zo zeggen mag, maar het is een fraaie verwijzing naar Colossense, waarover de verborgenheid gesproken wordt, en dus over de gemeente. En er staat dat de heerlijkheid van die verborgenheid is Christus in ons, of Christus onder ons, want zo staat het in de Statenvertaling. Maar dat betekent ook gewoon God met ons. Het is eigenlijk hetzelfde als Immanuel. Dat is een beschrijving van de gemeente, waarin God immers woning gemaakt heeft. Nou, gaan we terug naar Genesis. En misschien is het beter om nou even een algemene lijn uit te zetten. Om het verhaal wat te vergemakkelijken. Als we dus hier spreken over Jozef, dan is Jozef in elk geval een type van de Heer Jezus Christus. In zijn komst, natuurlijk eerst in zijn eerste komst, maar ook in alles wat er verder mee te maken heeft, leidend tot zijn koningschap. Dat daarbij de naam Jozef gebruikt wordt, zit hem in dat eerstgeboorterecht. En u weet, en dan moet ik helaas op de dingen vooruitgrijpen, dat eerstgeboorterecht gegeven werd aan de stam van Jozef. En de stam van Jozef wordt dan weer onderverdeeld in de stam van Efraïm en Manasse, maar daar gaat het dan niet om. Vandaar dan ook dat Efraïm en Jozef, die twee namen, met elkaar verwisseld kunnen worden. In beide gevallen staan ze voor het eerstgeboorterecht. En vervolgens is het dan zo dat Jozef en Efraïm dan ook deel uitmaken, niet van de twee stammen van Israël, maar van de 10 stammen. Kortom, ze maken niet deel uit van het Joodse volk, want het Joodse volk bestaat slechts uit de 2 stammen van Israël, Juda en Benjamin. En hier en daar wat loslopende levieten, maar die zijn in dit geval de 13e stam, hè? Dus die telt gewoon niet mee. Het zijn 2 stammen officieel. Terwijl Jozef en Efraïm dan deel uitmaken van de 10 stammen. En dan moet ook gezegd dat de eerste koning van het 10 stammenrijk, Jerobeam, afkomstig was uit de stam van Efraïm, Jozef dus. Zodat met recht gezegd kan worden, het tweestammenrijk is eigenlijk Juda, want de koning uit het tweestammenrijk, Rehabeam, was gewoon de zoon van Salomo, hè? En dus uit het huis van David, en dus van Juda. Terwijl de koning uit het tienstammenrijk inderdaad uit Jozef en vervolgens uit Efraïm was. Vandaar dat je inderdaad kunt spreken over Juda en Efraïm, of over Juda en Jozef, dat kan ook. Of over Juda en Israël, want dat komt ook nog voor. Omdat de naam Israël geacht wordt in de eerste plaats mee te gaan met de 10 stammen. En pas bij gebrek aan 10 stammen gaat de naam mee met 2 stammen van Israël. Kortom, het eerstgeboorterecht berust dus niet bij het Joodse volk, maar ergens anders. Namelijk bij de 10 stammen en bijzonder dus bij Jozef dan wel Efraïm. Nu is het zo dat de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn aan Israël, vervuld zullen worden uiteraard aan alle 12 stammen van Israël. Aan heel Israël, een Israël wat weer verzameld zal worden. Dat betekent gewoon dat ook Jozef of Efraïm deel zal hebben aan de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Nou, betrekkelijk nabije toekomst inmiddels, hè. Dat betekent gewoon dat die 10 stammen op een of andere wijze weer verzameld worden en weer worden samengevoegd met de 2 stammen en onder 1 koning en onder 1 herder worden gebracht, precies zoals het in Ezekiel 34 en 37 dan in het bijzonder staat. Andere plaatsen ook trouwens, om van het Nieuwe Testament er maar te zwijgen. Dat wil zeggen dat Jozef gewoon zijn deel krijgt. Ik moet er bovendien bij zeggen dat het priesterschap en koningschap van de stammen van Israël natuurlijk gewoon blijft bij Levi aan de ene kant en bij wat het priesterschap betreft en bij het koningschap bij Juda. Al moet ik ook weer zeggen dat het priesterschap uit Levi toch zal ophouden. Dat neemt niet weg dat de stam van Levi ook in de duizend jaren een belangrijke rol speelt in verband met godsdienstige aangelegenheden. Maar het priesterschap als zodanig speelt daarin niet echt een rol. Want de priester is immers niet uit Levi dan, want het gaat immers om Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus eveneens uit Juda. Maar Jozef of Ephraim of de tien stammen krijgen gewoon hun deel in de toekomst in het geopenbare koninkrijk. Hun deel, één deel. Eén deel. Gewoon net als ieder ander. Maar de andere kant van het verhaal is, en ik heb dat al vaak genoeg naar voren gebracht langzamerhand. De andere kant van het verhaal is dat in de tijd, toen de koning kwam en het koninkrijk dus zou kunnen of moeten beginnen bij de eerste komst van Christus, dat toen de twee stammen, want de anderen waren er niet, dat toen de twee stammen in de tijd de koning verworpen hebben. Eenmaal en andermaal en driemaal tot driemaal toe, eigenlijk als het er helemaal over gaat. Maar niettemin, zij wilden niet dat deze over hen koning zou zijn. Hè? Dat is precies zoals het gegaan is. En wat daarna gebeurd is, en ik zou dat met gemak ook kunnen aantonen, uitgebreid uit boekhandelingen. Wat er daarna gebeurd is, is dat het evangelie, de blijde boodschap, de prediking van het nieuwe verbond, de voet men heten mag, de vervulling van de belofte aan Abraham, kortom, dat die prediking daarvan gegaan is naar de tien stammen van Israël. Wij zitten alleen met het probleem dat we die tien stammen niet nauwkeurig kunnen aanwijzen, maar in ieder geval toch ongeveer, en daar gaat het maar om. Wat we uit de Bijbel leren namelijk, is dat de Joden, de twee stammen, de evangelie hebben afgewezen. Voorlopig, dat wil zeggen, in de toekomst zullen ze het alsnog, min of meer gedwongen, maar zullen ze het nog alsnog aanvaarden, en dat geldt voor de tien stammen ook. Maar het evangelie is ook naar de tien stammen gegaan in het verleden en is over het algemeen daar aanvaard. Dat wil zeggen dat de gemeente van onze dagen in het algemeen, want er zijn natuurlijk vele uitzonderingen op, dat de gemeente van onze dagen in het algemeen geroepen is uit, of in, hoe je dat maar zegt, in de tien stammen. En dat betekent dat op tamelijk officiële wijze de tien stammenrijk, en dus onder de naam Jozef, niet alleen deel krijgt in de toekomst aan het geopenbaarde koninkrijk, maar aan de andere kant, juist ook in onze dagen, aan het verborgen koninkrijk van Christus, dat is een hemels koninkrijk. En dat betekent dan dat het tienstammenrijk, en dus Jozef, inderdaad een dubbel deel krijgt. Met de nadruk op Jozef overigens, hè? Nadruk op Ephraim en Manasse. De andere stammen zijn wat moeilijker terug te vinden of aan te wijzen. Maar in ieder geval de grote nadruk op Ephraim en Manasse, dus Jozef zal ik maar zeggen. Ze zijn waarschijnlijk ook de grootste stam, hoor. Dat was in het verleden al zo en dat zal nog wel zo wezen. Maar hoe dat ook zij, op die manier krijgt het eerstgeboorterecht van Jozef dus een bijzondere betekenis. Niet omdat uit Jozef de koning geboren zou worden. Want ondanks alles gebeurt dat niet. De koning komt uit Juda. En dat staat er ook, de scepter die hoort thuis bij Juda. Ook niet omdat er de priester uit voort zou komen, want die kwam aanvankelijk uit Levi en uiteindelijk toch uit Juda. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Christus dus. Zodat wat eerstgeboorterecht betreft alleen nog overblijft het dubbele deel. En dat is inderdaad wat Jozef en daarmee de tien stammen inderdaad krijgen. Aan de ene kant een aards koninkrijk en aan de andere kant een verborgen koninkrijk. Oftewel 127 beneden en 127 boven. En om door te rijden, Ahasverus regeerde over de 127 beneden, niet over dat wat boven was, hè. En dat wat boven was, kwam al tot uitdrukking in de geschiedenis, maar niet via Ahasverus, maar via Mordechai. En Esther. Ook een dame dus. Nou goed, daar zullen we het dan verder maar niet over hebben. Maar daar zit dat dubbele deel. En vandaar dan ook dat aan de ene kant gezegd kan worden dat Jozef letterlijk dat eerstgeboorterecht krijgt van de stammen van Israël. En dat aan de andere kant gezegd kan worden dat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen. Zo is het natuurlijk ook. Omdat die gemeente nou eenmaal op deze bijzondere wijze deel heeft verkregen aan zelfs de letterlijke beloften aan Jozef gedaan, namelijk die van het dubbele deel. En zodra over Jozef gesproken wordt, dan hebben we natuurlijk aan de ene kant wel degelijk te maken met gewoon de geschiedenis van Israël, de openbaring van het koning straks aan alle 10 stammen. En dan ligt in Jozef er de nadruk op dat inderdaad die 10 stammen er weer zullen zijn. En ook als zodanig kenbaar zullen zijn. Maar aan de andere kant, en dat is veel belangrijker natuurlijk, ligt er de nadruk op dat zodra Jozef genoemd wordt, dat dan gedacht zou moeten worden aan ook het dubbele deel. Het deel van die ene die er dus niet is, namelijk het deel van de gemeente. Weet je wel, de 13e stam. Die er niet was, die er had moeten zijn, die nou eenmaal bij het eerstgeboorterecht hoort, die geheimzinnige, maar die er wel is, alleen verborgen. En dat is de gemeente. En daarom ligt gemeentelijke waarheid hier dik bovenop in deze geschiedenissen. En dat is altijd zo, zodra er een Jozef ten tonele verschijnt. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk die van die Jozef die meteen weer verdween in Handelingen 1, hè? Judas zou moeten vervangen. Dat is trouwens een heel mooi verhaal. Heb je daar wel eens over nagedacht? Of heb ik het al eens verteld? Je hebt na de opstanding van Christus heb je 10 discipelen bij elkaar in de opperzaal. 10 van de 12. Misschien waren er meer, maar van de 12 waren er maar 10. In de opperzaal met de deur dicht om de vrezen der Joden, staat er. En als je nou van niks weet, dan lees je dus dat die 10 discipelen waren binnen de opperzaal en buiten waren Joden. Nee, die 10 waren ook Joden, dat weet ik wel, maar dat staat er natuurlijk niet. Ze waren er bij elkaar en hadden de deur dicht om de vrezen der Joden. Als je nou heel snel, ik loop altijd op de dingen vooruit, maar als je snel bent, dan zaten die 10 daar mooi gevangen met de deur dicht. Nee, de gedachte was dat de Joden buitengesloten waren, maar je kan het ook andersom zien. Die 10 zaten daar bij elkaar en de Joden waren buiten. Waar zijn die 10 dan een beeld van? 10 stammen in de ballingschap. Maar ze zijn daar een beeld van de gemeente uiteraard. De gelovigen met de Heer in de opperzaal. Weet je wel, drie hoog, dat bekende verhaal enzovoort. De verborgen koninkrijk, natuurlijk is het dat. Maar het is aan de andere kant net zo goed een uitbeelding van die 10 stammen. Zo zit het gewoon. En nog langs de andere kant is het weer zo. Die 10 zijn er bij elkaar en er zijn er 2 niet. Die 2 moeten dan dus, als die 10 de uitbeelding zijn van de 10 stammen, moeten de 2 die er niet zijn de uitbeelding zijn van de 2 stammen en dus van het Joodse volk. En dat klopt precies, want de 1 die er niet is, heet ook zo, dat was Juda, in het Grieks Judas dan, die een type is van het Joodse volk dat de Heer immers verwierp en verriet, want daar komt het op neer, en daarbij zelf in de verstrooiing raakte, wat een eufemisme is, want hij viel te pletter en hij spatte uiteen. Dat is dus met recht een verstrooiing. Jazeker, zo staat het er. He? Dus Judas een beeld van het Joodse volk van die dagen. En de ander die er niet was, was Thomas. Maar die kwam een week later alsnog tot geloof. Er zat net een week tussen. Het was de 70e week van Daniel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. He? Eigenlijk. Een week later kwam Thomas alsnog tot geloof. En Thomas is dan een type van het Joodse volk wat in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. En bovendien was hij de helft van een tweeling. Thomas, een tweeling, dat betekent Didymus, hè? Didy, zei zijn moeder altijd, maar goed. Maar dat doet er nou ook weer niet aan, hè? Maar een tweeling, maar we kennen er maar één van. De andere kant is namelijk de gemeente, straks in de toekomst, met zijn hemelse burgers, maar Thomas is de aardse kant. Dat is het verhaal. Ik bedoel, dat zijn zulke voor de hand liggende zaken, dat hoe je dat ook bekijkt, zodra over de gemeente gesproken wordt, wordt gesproken over de 10 stammen van Israël, op wat voor wijze dan ook. En andersom, als het over de 10 stammen gaat, gaat het over de gemeente. Nou, dat moet je eigenlijk weten op voorhand bij het lezen van dat verhaal. Kijk, het probleem is dat deze oud-testamentische typologie niks betekent als er niet een nieuw testament zou zijn. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament vinden we hier en daar een enkele toespeling, een kleine verklaring, waardoor het mogelijk is om die geschiedenissen te begrijpen. Daar gaat het om. En daarom is het wat lastig om ze zo te verklaren. Men kan het eigenlijk alleen doen vanuit de kennis van het Nieuwe Testament. Al moet ik meteen toegeven dat in dit opzicht de kennis van het Nieuwe Testament meestal te kort schiet. Daar weet men zo weinig van. Het probleem is natuurlijk dat uiteindelijk alle verschillen die er zijn, alle geschillen die er zijn tussen de gelovigen in de kerk en in de theologie enzovoorts, uiteindelijk allemaal erom draaien dat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. En in vele gevallen ook niet wil weten, dat is natuurlijk nog erger, maar men weet het domweg niet. En als je dat nou eerst wel weet, dan kom je er net verder mee, want dan blijken die dingen inderdaad hier bevestigd te worden. Nou, hoe dan ook, ja, ik moet eigenlijk aan de rest van het verhaal beginnen, maar we moeten het toch maar bewaren voor de volgende keer. Maar er staat dan in vers 12, hè, en zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Kudde van de vader weiden bij Sichem. En dat is precies wat ik maar zeggen wil, want over dat Sichem hebben we al een heel lang verhaal gehad, een paar hoofdstukken eerder, Sichem en de, of Dina en de Sichemieten. En we hebben toen al gezien dat dat inderdaad een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Sichem, de plaats waar later de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette, de Samaritaanse vrouw die inderdaad een type is van de 10 stammen van Israël, en die vervolgens, doordat ze tot geloof komt, een type is van de gemeente. De vraag is dan ook, weiden uw broeders niet bij Sichem? En dat was wel de bedoeling, maar daar waren ze niet. Dat wil zeggen, als het over Sichem gaat, is iedereen zoek. Als het over de 10 stammen gaat, zijn ze er niet. En als je de 10 discipelen zoekt, dan zijn ze er ook niet, die zijn in de opperzaal. En als je die 10 melaatsen zoekt, ja, die zijn net weggegaan. En het is met de afwachten of ze terugkomen, enzovoorts. Er is altijd iets mee aan de hand. En zo is het hier ook. Weiden uw broeders niet bij Sichem. Hoeveel broeders waren er, dacht je, die er zouden weiden bij Sichem?
10.
Ja, 10. Welke heb je nou niet meegerekend? Ja, precies. Jozef en Benjamin niet. Die 2 zonen van Rachel. Benjamin was te jong, die mocht helemaal nooit ergens mee naartoe. He, zoals uit de rest van de geschiedenis wel zal blijken. En Jozef zelf was er niet bij. Dus inderdaad, het waren de 10 bij Sichem. Ja, zo is het ook. Daar gaat het ook over. Want ze zijn inderdaad een beeld van wat later zou zijn dan de 10 stammen. En die worden inderdaad in Sichem bij Samaria gevonden. Nou goed, daar laten we het weer bij. Dan houden we het nog even spannend. Kijken of ze wel bij Sichem zijn, hè.